onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten, gemeente, met het zingen van Psalm 75, de verzen 2, 3, 4 en 5. Psalm 75, de verzen 2, 3, 4 en 5.
Thank you.
schriftlezing in deze avonturen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het laatste Bijbelboek, Openbaring, het boek Openbaring, daarvan het 20e hoofdstuk, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Openbaring 20. En ik zag een engel afkomen uit de hemel, hebbende een sleutel des afgronds en een groot keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en Satanas, en bond hem 1000 jaren. En wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de 1000 jaren zouden geëindigd zijn, en daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden. En ik zag het tronen en hij en zij zaten op dezelfde. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen dergenen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord Gods, en die het beest en deszelfs beeld niet aanbeden hadden, en die het merkteken niet hadden ontvangen aan hun voorhoofd en aan hun hand, en zij leefden en heersten als koningen met Christus de 1000 jaren. Maar de overigen der doden werden niet wederlevend, totdat de 1000 jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding. En zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met hem als koningen heersen 1000 jaren. En wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden, en hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn, de Gog en de Magog, om hen te vergaderen tot de krijg, welker getal is als het zand der zee. En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde, en omringen de legerplaats der heiligen en de geliefde stad, en er kwam vuur van God uit den hemel en heeft hen verslonden. En de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel des vuurs en zulvers, al waar het beest en de valse profeten zijn, en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. En ik zag een grote witte troon en degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God, en de boeken werden geopend, en een ander boek werd geopend, dat des levens is, en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en de hel gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld een iegelijk naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt koning over de kosmos. Gij die alles weet, regeert en bestuurt. Gij hebt de teugels van het wereldbestuur in handen. En er is niets dat buiten uw regering omgaat. want dat heb gij in uw woord voorzegd. Gij hebt gezegd tegen uw jongeren, gij zult wel een verdrukking hebben in deze wereld, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. O Heere, als we mogen leven uit die overwinnaar, over dood, hel en graf, over duivel, alle satanische machten en antichristelijke krachten, dan zijn we gelukkig in de ware zin des woords. Dan zijn we geborgen. Dan zijn we voor eeuwig gezaligd. En dat geschiet al hier in de tijd. En Heere, mocht het ook deze avond plaatsvinden. En mocht uw woord uitgaan met kracht en met macht. Want Heere, de macht en kracht en de alwetendheid en de almacht is aan uw zijde en niet aan onze zijde. Wij zijn mensen van de dag. Uit het stof voortgekomen. En tot stof zullen we wederkeren. En wie is er die zijn mond durft te verheffen tegen de almachtige, alomtegenwoordige God, Heere die gij zijt. Overvul ons dan met heilige eerbied. Zoals we hier bij mekander zitten. En dat we het woord mochten opluisteren. En gelijk een van uw kinderen zegt, uw woord heb ik opgeluisterd en ik heb het opgegeten. Want het was zoet in de mond, maar ook van de profetieën geldt bitter in de buik. O lieve Heere, gij hebt de wereld een tijd gegeven. Want Heere, gij zijt een God van eeuwigheid. Komt een keer een einde aan dit aardse bestaan, aan het bestaan van de wereld, zoals gij hem geschapen hebt. Want Heere, deze wereld hebben we met de ganse schepping mee naar het verderf gesleurd. Maar gij zijt de duivel een eeuwigheid voor geweest. Want gij hebt gezegd, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. O Heere, mochten we dan onze pinnen niet vast inslaan op deze wereld. Want deze wereld gaat voorbij met alles wat erin beweegt en leeft en de bewijzen dat uw oordelen over de wereld gaan, die zijn zo tastbaar, hoorbaar en voelbaar. Er is geen enkele twijfel over, zelfs de wereld voelt het. Maar Heere, de godsdienst slaapt, de slaap des doods. En ze gaan met vakantie, alsof er geen God bestaat. Maar Heere, mochten we door uw woord worden aangeraakt. Mochten we worden opgewekt uit onze doodslaap. Mochten we zien de korte spanne tijd die er ligt tussen de geboorte, tussen wieg en graf. En mochten we maar één doel voor ogen krijgen. Hoe kom ik ooit met God verzoend? Ach Heer, ach wie, mijn ziel door u gered. Want Heere, We kunnen de kennis hebben van uw woord, historische kennis. We kunnen weten wat er in de wereld gebeurt. We kunnen vaststellen dat we in het einde der tijden leven. Maar als we niet door u gered zijn, als we nog voor eigen rekening leven, wat bevinden we ons dan in een ontzaglijk gevaarlijke situatie? Want de mens reist naar zijn eeuwig huis. En we hebben het opgezongen. God is rechter die het beslist. Die is aller oppervoogd. Deze vernedert, die verhoogt. Heere, gij hebt uw zoon vernederd. Want de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Want gij hebt hem ook uitermate verhoogd. En een naam gegeven boven alle naam. Opdat alle knie voor hem zich buigen. Heere, mocht het ook een buigen worden in ons persoonlijk leven. Een gewillig buigen onder uw recht. Ach Heere, gij kunt het alleen bewerken. Maar de eis tot bekering blijft onveranderd. Tenzij gij u niet bekeert. Gij zult desgelijks vergaan, gelijk die 18 waarop de toren van Siloam viel. Och, Heere, wat zijn we van nature toch spotters met onze ziel en zaligheid. Wat wagen we er toch alles aan. Maar mocht gij ons deze avond stil komen te zetten en uw volk verlevendigen, doen herleven. Opdat het mag klinken, wie roemt, roemen in de Heere. Heere, uw lof moet vergroot worden, want gij zijt alle lof en dank waardig, tot in alle eeuwigheid. En mocht gij ons daartoe stellen, open daartoe uw woord. Opdat uw woord kracht mocht doen, opdat we weten dat we van de duivel verlost moeten worden. En opdat we weten na ontvangen genade van de heerschappij des duivels verlost te zijn. Heere, dat is niet alleen een heerlijke wetenschap. Maar dat is ook een heimweemakende wetenschap. Om altijd bij u te zijn. Om u altijd te loven en te prijzen. Omdat gij het alleen hebt gedaan. Heere, gedenk de weduwe en de wezen. Gedenk de zieke. Gedenk alle die ons lief en dierbaar zijn, maar ook die tegenstaan. Want Heere, gij hebt van tegenstanders vrienden gemaakt. En dat hebt gij met al uw kinderen gedaan. Er was niemand voor u. Want gij hebt van de hemel nedergezien of er iemand was die u zocht en er was er niet één. En gij hebt naar uw schepsel gevraagd. Adam, waar zijt gij? Heere, mocht dat ook in deze avond waar worden in de toepassing. Opdat zondaren gezalig mochten worden in die ene naam die gij onder de hemel gegeven hebt tot zaligheid. We bidden het u, gedenk ook uw volk der Joden. Nog levende onder een deksel van vijandschap. Nog levende in dat oude zuurdeesem. Heere, verlos ze ervan. Bekeer ze tot u. Opdat ze met een eenparige schouder mochten belijden. En bewenen degene die ze doorstoken hebben. Lieve Heer, het ziet alles op u en blijft alles op u wachten. Wil gij uw gaarne getrouwe knechten. Wil gij ze nog opwekken. Uw geest geven. Krachtig bedienen. Opdat het mag klinken. De Heere onze gerechtigheid. Op en onder de kansel. We smeken het u in Jezus' naam. Amen. Gemeente, de tekst van overdenking die wij met de hulp des Heren u wensen te verklaren, kunt u vinden in het schriftgedeelte die u vanmorgen is voorgelezen in Lucas 4, de verzen 32 tot en met 36, waar wij nogmaals met u lezen. En in de synagoge was een mens hebbende een geest, eens onreine duivels, en hij riep met een grote stemme zeggende: laat af, wat hebben wij met u te doen, gij Jezus Nazarener, en zijt gij gekomen om ons te verdelgen? Ik ken u wie gij zijt, namelijk de Heilige Gods. En Jezus bestrafte hem zeggende: zwijg stil en ga van hem uit. En de duivel, hem in het midden geworpen hebbende, voer van hem uit zonder hem iets te beschadigen, en er kwam een verbaasdheid over allen. En zij spraken tot elkander, zeggende: wat woord is dit, dat hij met macht en kracht de onreine geesten gebiedt, en zij varen uit? Geliefden, vanmorgen hebben we het 31ste vers met u overdacht, en we hebben gezien dat Christus als machthebbende preekt. Christus spreekt, hij preekte als machthebbende, maar dat doet hij nog, geliefde, door zijn woord en geest. Maar we hebben ook gehoord dat het gros belijders zijn prediking hard vonden. Deze reden is hard, zeiden ze. Want die mensen die wilden zich erbij luisteren, maar ze sloten zichzelf uit, hè, want ze verlieten de Heer Jezus met grote getalen, ze volgden om de broden. Maar ze sloten zichzelf uit omdat zij de waarheid niet konden verdragen en de waarheid in ongerechtigheid ten onder hielden. De toenmalige rechtzinnigheid hoorde de Ja, die hoorden de aangename woorden uit de mond der waarheid gaan. Maar toen de Heer Jezus ging, toen de waarheid ging separeren tussen het ware werk Gods en het nabijkomende werk, toen werden hun harten met nijdigheid vervuld. En hun voorgewende liefde tot Christus sloeg om in haat. Zodat ze hem van de stijlte te pletter wilden gooien. Dus kijk uit voor die mensen die altijd op zoek zijn naar het aangename. Het kan heel gevaarlijk zijn. Ook in het geestelijk leven moet je met elkaar een zakje zout op kunnen eten. En dan zal het blijken, hè, of het om het aangename gaat of om de waarheid. Ja, de godsdienst heeft Christus gehaat met een grenzeloze haat. En van die haat zullen al degenen die de Heere in waarheid vrezen, iets van ondervinden. Met name degenen die de Heere zelf tot de dienst geroepen heeft, want een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. En we hebben dat ook gezien en we hebben dat ook even kort aangehaald in het leven van de profeet Zacharia, om maar een voorbeeld te noemen. Want al Gods ware knechten die een last des Heeren te verkondigen hebben en hadden, werden met vijandschap geconfronteerd. En dat is nu ook zo hoor, dus niks veranderd. Is niks veranderd. In onze dagen doen ze net of dat het fariseïsme is uitgestorven. Of dat er alleen maar begeerige mensen in de kerk zitten. Nee mensen. De kerken worden geregeerd door dezelfde godsdienst als de samenstelling van de Sanhedristen van weleer. Maar goed onthouden. En hier en daar is er nog een knecht van God. Hier en daar is er nog een kind des Heren. En Zacharia en al Gods ware knechten hadden een last des Heren te verkondigen. En als dat gebeurt, geliefde, hè, want als de volle raad Gods gepredikt wordt, dan ontstaat er een slagveld. Slagveld, zegt u? Ja, een slagveld. Tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. En dat is ons in de moederbelofte voorzegd. Dat is al voorzegd, dat is allemaal voorzegd. Ik zal vijandschap zeggen. Ik zal vijandschap geven tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen, maar gij zult het de verzenen vermorzelen. Voorzegd. Dus de profeten en de apostelen mochten niet zwijgen over de rechten Gods, want ze waren geroepen om getrouw te zijn aan de zaak des Heeren. En ook Zacharia was getrouw geweest in de zaak des Heeren. Getrouwd tot de dood. En hij verkreeg de kroon des levens. En getrouwd te zijn in de zaak des Heeren, geliefde, dat kost wat. Want dan krijg je iedereen en alles tegen. Ook je eigen vlees. En de Heere zegt, gij zult door alle gehaat worden. Dus gauw gezegd, gij zult door alle gehaat worden. Ze moeten maar eens tegen je opstaan, hè, die zich broeders genoemd hebben. Hè. Ik heb al brieven van mensen gehad, hè, geachte, geliefde broeder. Ja. Maar als dat waar wordt, hè, als dat nou waar wordt, zoals de Heere Jezus ook heeft meegemaakt. Ja, ik zeg het eigenlijk heel goedkoop, want hij wist dat het zou gebeuren hoor. Dat was voor de Heere geen verrassing. He, dat ze hem van de stijlte te pletter wilden gooien, dat was voor de Heer geen verrassing, want hij weet wat in de mens hart is. Maar voor ons en voor zijn dienstknechten is dat, kijk, wij weten niet, wij kunnen niet in de toekomst kijken, wij kunnen niet zeggen wat er over een minuut gebeurt. He, dat kan, of de Heer moet het ons geopenbaard hebben, dat kan. Gods kinderen weten wel eens dat er wat gaat gebeuren, en wat er gaat gebeuren. Ah ja, 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 ja. Maar menselijk gesproken weten we het niet. He? Dus dan is het altijd, he, hoewel Petrus zegt, van die vijandschap die je zal ondervinden, als je getuige mag zijn van Christus, dan zegt Petrus, alsof u iets, moet je niet van opkijken, alsof u iets vreemds overkwam, want dat is er allemaal voor zegt. Maar toch, he, we zien het ook in het leven van in het leven van de richters. En Jefta. Ja. Kijk. Weet je wanneer dat nou openbaar komt, die vijandschap? Als er wat te verdelen valt.
De erfenis, die wilden ze met Jefta niet delen. En dan gaan ze wijzen naar zijn afkomst. Dan zeggen ze, ja, die Jefta, dat is maar een onecht kind, dat is een hoerenkind. Wij willen de erfenis niet met hem delen. Nou, dat is nou de vrome godsdienst. Geestel precies hetzelfde.
Die gunnen je geen plaats. Kijk, als de Heere geeft plaats. Paulus zegt, hij heeft mij een krachtige deur geopend, die niemand kan sluiten. En dat is ten eerste een deur, een open deur naar de toegang tot de troon der genade. Dat is eerst. Maar ook om het evangelie te verkondigen, want daartoe geeft de Heere ook een krachtige deur geopend. En als de Heere opent, wie zal dan sluiten? En als de Heere sluit, wie zal dan openen? Dus het wordt van alle kanten wordt het afgeschermd en het staat onder de regering Gods. De voortgang van het koninkrijk Gods staat onder de regering Gods. Maar getrouw zijn in de zaak des Heren, dat kost wat. Vrome broeders stonden tegen de profeet Zacharië op en maakten een laaghartige verbintenis met elkaar om de knecht des Heren, die niets anders gedaan had dan de last des Heren te verkondigen, voorgoed het zwijgen op te leggen. En daar is ook nog niks veranderd. Een gros beleiders wil alleen maar evangelie horen. Hè? Evangelie, ja, oh. En wil geprezen en gestreeld worden in het vrome vlees. Ja, maar er moet plaats gemaakt worden voor het evangelie. Want er is van nature bij niemand plaats. Bij geen mens is er plaats voor het evangelie. Er moet plaats voor gemaakt worden. Ja, maar de zonden hadden een scheiding gemaakt tussen God en het volk, onder de regering van Joas. En die Joas, ja, dat leek aanvankelijk toch zo'n belovende koning. Hij was in de voetsporen van de godzalige Jojada gegaan. Ja, maar toen Jojada gestorven was, toen is het bergafwaarts gegaan met koning Joas. Het is goed misgegaan met hem. Hij veinsde met de godsdienst. En hij gaf de afgodendienst weer ruim baan. En geliefde, laat het ons tot waarschuwing zijn, want ik kan predikers opnoemen die voorheen de volle raad Gods min of meer hebben verkondigd. Maar zijn afvallig geworden. Zijn de godsdienst toegevallen. Doen af van de rechten Gods. Spreken de wet niet meer tot verdoemenis. Maar als je de wet niet preekt tot verdoemenis, preek je het evangelie niet tot behoudenis. Dat bestaat niet. Dan krijgt God de eer niet. Weet je wie dan met de eer gaat strijken? De herders, die zogenaamd een ruim aanbod van evangelie preken. Want die willen populair zijn. Ik heb ze wel gezien die op hun tenen stonden. Ik heb wel eens gezegd, dat is een predikant, je doet het allemaal zelf. Het zweet gutste van zijn aangezicht, ik zeg, je doet het allemaal zelf. Je doet het allemaal zelf. Ja, maar geliefde, de Heer heeft meer pijl op zijn boog dan één. Gelukkig. Hij verwekte Zacharias, de zoon van Berachja. Dat was Jojada. Om de wet Gods te verkondigen in zijn verdoemende kracht. Nou, dan krijg je heel de rechtzinnige godsdienst tegen je gekeerd. En dat gebeurde ook met Zacharia. En zo is het met alle gegaan die de last des Heren verkondigden. En ze wilden Zacharia monddood maken, want hij gooide heel het afhoererende volk op één hoop, bekeerd en onbekeerd. Gooide hij allemaal op één hoop. Maar waarom, Zacharia was aan de zijde God geplaatst. Hij wenste liever met Gods ware volk onder het kruis van alle tijden en plaatsen kwalijk behandeld te worden om Christus wil, dan voor een tijd de genieting der goddeloze spotters te hebben. De profane godsdienst in onze dagen. Die godsdienst leeft nog hoor. Maar zijn ze erin geslaagd om Zacharië monddood te krijgen? Nee, geliefde, nee. Want hij spreekt nog nadat hij gestorven is. Hij spreekt nog nadat hij gestorven is. En vlak voor zijn sterven roept Zacharië het uit. De Heer zal het zien en zoeken. Omdat ze het werk Gods hadden aangerand.
Zacharië streed niet voor zijn eigen persoon. Nee, want al die stenen die op de hoofd van Zacharië neerkwamen, die kwamen op het hoofd van Christus. De Heere zal het zien en zoeken. Omdat hij streed onder de banieren van koning Jezus. En dat oordeel gebruikte Zacharië niet om zijn eigen pad schoon te vegen. Zoals de vrome godsdienst hem in de schoenen schoof. Nee. Zacharië streed net als Simson, de strijders heren. En wie Gods geroepen knechten en getuigen daarin aantasten, tasten zijn oogappel aan. Dan zendt de heren als die kinderen die profeet Elisa, die knecht des heren, uitschelden voor kaalkop ga op. Want dat is altijd de ondertoon. Dat hebben ze met Van der Groen ook gedaan. Kaalkop ga op. Maar die twee beren die God zende. En die al die 2 of 43 kinderen vermorzelden. Verslonden. Die leven nog. Die beren leven nog. U zegt die beren leven nog. Ja. Die beren leven nog. En wat voor een gedaante de Heer is ook openbaart. Die beren leven nog hoor. En de Heer heeft maar te wenken. En ze luisteren op zijn alvermogen. Om hun werk te doen in de naam des Heren. Net als die walvis die Jona opslokte. Die leeft nog. Die leeft nog. De Heer hoeft maar te knippen met zijn vingers. Om het maar eens menselijk te zeggen. En de dieren die gehoorzamen de stem van hun schepper. Ik weet niet waarom ik dit zeggen moet. Maar ik moet dit preken. En voor wie het geldt, geldt het. Maar geliefde Zacharia en al de getuigen Gods zullen nog één keer een stem verheffen, namelijk op de dag der dagen. En dan zal hij met Christus het vrome geslacht van zijn dagen en van onze dagen veroordelen, omdat ze met de wet Gods een lopie hebben genomen. Dat zal toch wat wezen, geliefde? Aan welke kant staan we nou? Aan welke kant staan we nou? Aan de kant van het vrome vlees of in Christus aan Gods zijde? Dat moet je echt niet te snel voor je eigen uitspreken hoor. Dat is gevaarlijk. Want als je aan Gods zijde geplaatst wordt, dan zal er een zwaard door je eigen ziel gaan. Dan zullen broeders tegen je opstaan. En die zullen je verwijten een strijd tegen vlees en bloed te hebben. Terwijl je nachten wakker ligt om te bewenen, om met Jeremia te bewenen, de breuk van de dochteren des volks. En er zijn mensen die je altijd graag te koop lopen met een traan. Er is een man gekend, die drukte maar op een knopje en die had 7 tranen. Dat bleek een goede grote huichelaar te zijn. Gods volk heeft zielentranen, meest zielentranen. Ja, ik heb vroeger altijd gedacht dat Gods volk wel één zou zijn in de strijd tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld. En tegen de duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheid in de lucht. Zoals Paulus ervan getuigt in Efeze 6. Maar in de praktijk blijkt dat dikwijls toch niet waar te zijn. De Heer heeft maar zijn verloren zoon uit de wereld gehaald. En toen was ik er van overtuigd, toen ik weer in de kerk kwam, toen was ik ervan overtuigd dat de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen, die door de reformaties herontdekt, dat die algemeen geaccepteerd was in de reformatorische kerken, algemeen geaccepteerd, algemeen geleerd en algemeen doorleefd. Nou, dat laatste is helemaal een illusie gebleken, maar ook dat andere, want het wordt niet eens meer geleerd. Men leert de rechtvaardiging van de gewillige zondaar, van de gelovige, van de wedergeborene. Maar dat is niet de leer van Gods woord. Men wil het vlees sparen ten koste van de leer van Christus. En daar doen ze alles voor. Weet je waarom? Om een naam te krijgen, om populair te worden. Er zijn van die liefhebbende glimlach. Ik heb er vanochtend al wat van gezegd. Er zijn altijd mensen die komen vriendelijk voor de dag. Ja. En die roemen in Gods knechten. Net zoals ik gezegd heb, die roemen in Warbiton en noem al die godzalige mensen maar op. Maar ik heb al gezegd, Warbiton, elke broekriem was voor Warbiton te lang. Maar degene die nou vleeselijk roemen in de genade van Warbiton, die hebben een buik als een hooischuur. Ik geloof daar niet in. Ik geloof er absoluut niks van.
He, die willen een naam krijgen, die willen populariteit. Net zoals in de politiek. Populair. He? Populaire preken. Beetje populair. Beetje mensen aanbidden. Mensen naar de ogen kijken. Ja, en zelfs velen van Gods volk veinzen hierin met de Joden. He? Die grote apostel Petrus, die viel er ook een keer voor. Hij denkt, ja, hou eens even. Maar nou, die hooggeplaatste broeders uit Jeruzalem komen, die achtbare mannen uit Jacobus, van Jacobus. Ja, hij zegt, dan kun je toch niet bij die heidenen blijven zitten. Dat sticht toch niet. Dus Petrus die stond op en die schoof aan bij die mensen, bij die uit de Jacobus, die mensen die in achting waren. Nou, daar is hij goed achtergekomen dat een huichelachtige misstap was. Want Paulus staat dan op en die bestraft die veinzende Petrus in alle tegenwoordigheid. Dat zijn we ook kwijt, hè? Dat zijn we ook goed kwijt. Hè? Van Vlastuin die kan leren dat Paulus is geïnspireerd via zijn opvoeding. Dwaas dat hij er is. Gods woord een beetje verkrachten. Gods woord is een beetje een menselijk boek maken. Dat doen ze tegenwoordig, zonder dat de tucht in werking treedt. Dat kennen allemaal in onze dagen. Ik heb er wel eens meer een dominee op aangesproken. Die zet de rachel bij de verdoemde. Kennen allemaal hoor in onze dagen. Maar geliefde, de kerk, de reformatie is ten gronde gegaan, omdat er leervrijheid was. Er werd leervrijheid getolereerd. Maar Paulus accepteerde dat niet van Petrus. En Petrus geloofde zelf niet wat hij deed hoor. Hij veinsde. Dan geloof je niet wat je doet. Dan geloof je daar niet in. Dat is net als toen Petrus zijn meester verloochende. Dat meende hij absoluut niet in zijn hart. Hij veinsde. En hij wist het. Hij wist het dat hij zijn meester stond te verloochenen. Dat wist hij goed. Maar geliefde, volgens de huidige godgeleerdheid mogen publieke zonden niet meer bestraft worden in alle tegenwoordigheid. Maar dat heb nooit gemogen van de godsdienst. Dat is nou nog zo. Hè? Dan maken ze je voor alles uit wat los en vast zit. Maar ik heb de toestemming van wat de godsdienst wel of niet geoorloofd vindt, niet nodig. Daar spot ik zelfs mee. Daar spot ik zelfs mee. Want het is een pretentie des doods. De godsdienst en de kerken bepalen niet wat we preken moeten. Echt niet. Dat heeft de Heere bepaald. En geopenbaard is een woord. Al zo zult ge spreken. Of ze het horen or, of ze het horen willen, of niet horen willen. Al zo zult ge spreken. En als Christus opent, wie zal dan sluiten? Moet je mij eens vertellen. Als Christus opent, wie zal dan sluiten? De achtbare mannen uit van Jacobus, uit Jeruzalem. En als Christus sluit, wie zal dan openen? En wie zal dan durven? Wie zal dan de brutaliteit durven te besteken om anderen te leren? Daar moet Christus voor openen hoor. Daar moet Christus voor openen. Nou, in onze dagen worden de getuigen van Christus vervolgd. Ten eerste in psychologische zin, dat is genegeerd. Men wil er niks mee te maken hebben. Ik krijg wel eens e-mailen van mensen en die stellen dan toch wel een belangrijke geestelijke vraag. Dan denk ik, joh, en dan geef je een antwoord en je hoort er nooit niks meer van. Je hoort er nooit niks meer van. Never. Dan hoef je daar niet altijd het kwade van te denken, maar het is op zijn minst brutaal. Stel je voor, je geeft iemand een hand die je nog nooit gezien hebt. En je zegt, hoe maak u het? En die man die draait zijn eigen om. En er zegt niks meer tegen je. Nou, dat ervaar ik bijna dagelijks. Ja. Maar geliefde medestrijders onder het kruis van Christus. Christus is u voorgegaan in het lijden en heeft gezegd, deze dingen heb ik tot u gesproken. Want nou gaat het zeg maar, ik sprak er net in de maatschappelijke verhouding, maar dat is op het geestelijke vlak is dat precies hetzelfde. Mensen komen dan heel vroom voor de dag.
En spelen poppenkast met oudvaders. En als je dan een afdoende antwoord geeft op grond van de schrift, dan hoor je nooit niks meer. Dat zijn van mijn onbeschofte mensen. Ja? Maar het is voorzegd dat deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. Want ja, dat mooie van de godsdienst niet verwacht hoor, dat je er ooit iets vrede van krijgt. Want ze gunnen je nog geen minuut vrede. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En dan mag uw kind van God stiller zijn, hè, in de gelijkvormigheid aan het lam. Maar zult ge nooit zwijgen als de Heer u last oplegt? Ik zal u zeggen, dan kunt u niet eens zwijgen. Dan zult u de ere Gods liever achten als de genegenheid van al die zogenaamde broeders. En toen Christus zei tegen Petrus, de zeven Tiberias, heb gij mij liever dan deze? En dan wees hij naar de andere discipelen. En dan barst Petrus in wenen uit en zegt die Heer, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Ja, en dan wordt Petrus opnieuw in zijn roeping bevestigd om vol kracht, hè, van de geest des Heren en vol des gerichts, hè, en dapperheid om Jacob te verkondigen zijn overtreding, zoals hij dat op de Pinksterdag zo vrijmoedig hebt mogen doen, hè, die, tegen de Joden die gij gekruisigd hebt, zegt hij vol dapperheid en volheid des geestes, om Jacob te verkondigen zijn overtreding en Israël zijn zonde. In gelijkvormigheid. Want kijk, dat is ook mijn last om te verkondigen dat Christus niet alleen het lam Gods is dat de zonde de wereld heeft weggedragen. Hij is ook de leeuw uit Juda stam. Denk erom. Denk erom. Kus de zoon. Opdat hij niet toorne als een lam. Toorne als een leeuw. Wanneer u op de weg zult vergaan, wanneer zijn toren maar een weinig zal ontbranden. De leeuw uit Juda stam die de rechten van zijn vader volmaakt verdedigd heeft tot in de dood. Een geliefde als Christus als machthebbende aan het leren is. Ja, dan laat de duivel ook van zich horen. Hè? Waar Christus zijn gemeente bouwt, dan bouwt de duivel zijn kapel. Nou, ik wil het eigenlijk anders zeggen, want dat staat heel niet in de Bijbel. Staat niet in de Bijbel. Waar Christus een gemeente vergadert een eeuwig leven, daar bouwt de duivel een moskee. Ja, of dat nou een reformatorische moskee is, dat maakt allemaal niks uit. De duivel die is niet, die neemt geen genoegen met een kapelletje. Dacht je dat? Dacht je dat? De Heer Jezus werpt de duivelen uit en het reformdom haalt ze met bosjes naar binnen. Kijk, we hebben vanochtend al gezegd, er was een in de synagoge waar de Heer Jezus leerde, er was een man met een onreine geest. Ja, die wilde de Heer Jezus genezen van de duivel, maar er waren allemaal mensen met een onreine geest, maar hij pikt er één uit. Hij pikt er één uit. Er was een mens aanwezig hebbende een geest des onreine duivels. Maar nu laat die man, als de Heer Jezus spreekt, dan laat die man ineens van zich horen. He, er staat, en hij riep met grote stemmen, zeggende, laat af, wat hebben wij met u te doen, gij Jezus Nazarener. Zijt gij gekomen om ons te verderven, ik ken u wie gij zijt, namelijk de Heilige God. Ja, de duivel die wilde Christus het zwijgen opleggen, net als de duivel Zacharie het zwijgen op wilde leggen. En al de getuigen. De duivel heeft er vele in zijn bezit. En van nature ons allemaal. He, want die man met die onreine geest, die vormt geen uitzondering, hoor. Die vormt geen uitzondering op het reformatorische kerkdeel. Ben je wijzer? Van nature heeft elk mens een onreine geest. Alleen bij de een is dat wat, komt dat wat bedekter openbaar is bij de ander. Maar van nature is elk mens de duivel onderworpen en doet wat de duivel wil. Dan zeggen ze, ja, de mensen hebben vrije wil. De mensen hebben helemaal geen vrije wil. De mensen hebben geknechte wil. Om te doen wat de duivel wil. Met al je vromigheid, hoor. Maak je eigen maar niks wijs. Geen mens kan de duivel wederstaan in eigen kracht. Nou, daar is deze man in de tempel, daar is daar, die is daar een sprekend bewijs van.
Deze man is bezeten van de duivel. En dat kwam bij deze man in het leven van deze man het dan ook duidelijk. He, openbaar, hoorbaar openbaar. Door de lasterlijke taal die hij tegen Christus slaat. Maar de duivel kan Christus en de zijne ook met vrome woorden lasteren. Wist je dat? He, de duivel is de aap van God, zegt Luther. En hij probeert alles na te bootsen wat God werkt in de harten van zijn kinderen. Dat is vandaag precies hetzelfde. Er zijn wat nabootsers op geestelijk gebied. Maar geliefde, omdat de gave des onderscheid weg is in onze dagen, wordt schijn voor zijn gehouden en zijn voor schijn. Daar ben ik nou overal tegengekomen in de kerken waarin ik verkeerde. Maar geliefde, er is toch één fundament wat onwankelbaar vast. Dat de Heere kent de zijne zijn, onfeilbaar, degene die de zijne zijn. En hij weet onfeilbaar wie de nabootsers zijn in het koninkrijk Gods. Maar die zal hij ook onfeilbaar openbaren en te schande maken. Er zijn zielen die vanwege de diepe val in Adam een onrein geest des duivels hebben, zoals we alle van nature. Maar door Christus ervan verlost worden. Dat is een uitverkoren volk. En dat is nou de enige troost. Want je moet nou echt niet denken dat je niet onder de macht van de duivel verkeert. Als je denkt van ja, nou ik luister toch graag preken en die rechtzinnige preken. Ik lees graag Huntington en Kolbrugge. Maar zolang je niet bekeerd bent, verkeer je onder de macht des duivels. De duivel vindt het best hoor. Als je wat rechtzinnig onderzoek doet, vindt hij best. Als hij maar niet naar God gaat schreeuwen als een verloren mens. Dan wordt hij wakker. Maar de duivel slaapt nooit hoor. Nee, de mens slaapt. He, maar, ja, toch al Gods kinderen worden van de macht en van de heerschappij des duivels verlost. He, dat heeft de Heere gedaan bij die Gadareense man, he, in letterlijke zin. Maar dat doet de Heere bij zijn volk ook allemaal in letterlijke zin. Hoor. Maria Magdalena van 7 duivelen verlost. Daar weet al Gods volk van. Al Gods volk weet ervan. Deze man is geen uitzondering die onreine geesten. Geen uitzondering in de kerk. Dat is algemeen goed. Ja. Maar die Gadareense man, he, die door een legioen duivelen bezet was, werd op het machtswoord van Christus van al die duivelen verlost en zijn ziel gered. Dat doet de Heere nog hoor. Dat doet de Heere nog, want hij is machtiger als de duivel. Eigenlijk heeft de duivel helemaal geen macht. Nee, het is een toegekende macht. De duivel die kan zonder toestemming van de Heere niks doen. Helemaal niks, is die ook machteloos. Mensen die de duivel macht toekennen, zelfstandige macht, dat zijn afgodendienaars. Nee. De Heere Jezus, die heeft niet 99% macht in hemel en op aarde, hij heeft alle macht, alle macht. Nou, als Christus alle macht heeft, dan heeft de duivel niks geen macht. Niks. Hem is zijn macht toegekend. En in het wezen der zaak worden al Gods kinderen van de duivel verlost. Hè, als ze door Gods geest worden wedergeboren en door de Heere en door God gerechtvaardigd. Want van nature zijn we alle de vader der leugenen toegevallen. Maar er is wel een onderscheid in de mate hè, waarin de duivel zich in de mens van nature manifesteert. Hè, Maria Magdalena is van 7 duivelen verlost. Hè, maar al Gods volk wordt van de heerschappij des duivels verlost in het uur der wedergeboorte. Ja, je hebt ook mensen die de leer der zaligheid hebben aangenomen, zoals de dwaze maagden dat hebben gedaan. Hè? Hoewel het een gelijkenis was, maar ik bedoel, dat is realiteit. Die gelijkenis van die 10 maagden, zo zal het koninkrijk Gods eruit zien, zegt Christus. Nou, we zitten er middenin. Die hebben een huis met bezemen gekeerd. Ja, keurige nette meid, daar kon je geen vuile vinger op leggen hoor. Moet je echt niet denken. Die bewogen zich helemaal volgens de zedelijke regels van het reformatorische christendom in onze dagen. Die zouden heel niet opvallen in de kerken. Helemaal niet. Die meiden die zouden ze nog... ze durven dat nu nog niet. Maar over 5 jaar, je moet eens opletten. Ik heb een paar jaar geleden gezegd, over 5 jaar... En het is nog geen eens 5 jaar. Over 5 jaar is in de reformgelederen homofilie geaccepteerd als een onschuldige zonde. En het is al waar. Het is al gewoon waar.
De SGP die heeft de vrouw een plaats toegekend die haar van Gods wegen is verboden krachtens de scheppingsorde. Het gaat allemaal gewoon door. Maar de Heere regeert, hoor. Denk er goed om. De Heere regeert. En als de leidsels te worden opgelegd, mensen, als er geen opmerken meer is, dan mag je wel vrezen met duizenden vrezen. He, dus, ja, die dwaze maagden, die hadden dat huis met zedelijke bezemen gekeerd, maar de duivel is teruggekeerd met een leger van duivelen. En dan is die laatste mens erger dan het eerste. He. We zien het bij Demas. Demas was de secretaris van Paulus. Maar op een gegeven moment zegt Paulus, Demas heeft mij verlaten. De tegenwoordige wereld, dat kan je ook voor godsdienst invullen, de tegenwoordige godsdienst liefgekregen. He. Die man denkt, ja, maar bij die Paulus hou ik dat niet uit. Hoor. Dan houdt niks over. Dan houdt niks over. Maar ik denk, ik ga de godsdienst weer in. Ik ga mijn bedrijf weer in. Ja. Dus dan wordt die laatste mens erger dan het eerste. Maar deze man hier in de synagoge verkeert in de banden van de duivel. En die man, en de duivel heeft die man zodanig in zijn macht, hè, dat hij door de mond van die man, Christus, zijn mond wil snoeren. Hè, dus die duivel die sprak, die had ook bezit over, ja, over heel zijn human being. Hè, zijn zijn. De duivel regeert ook zijn mond. En dat kwam openbaar in een zeer opvallende wijze. He, want de duivel kan Christus namelijk niet horen preken. He, want dan wordt hij des duivels. He, de duivel spreekt namens vele duivelen. He, dat zien we ook hier, want hij spreekt in het meervoud. He, wat hebben wij, zegt hij, met u te doen? Gij Jezus Nazarener. Ja. Als de duivel Christus in zijn nabijheid merkt, als hij daar maar enigszins lucht van krijgt, dan probeert hij Christus af te bluffen. Een domme duivel natuurlijk, een hele domme duivel. De duivel doet altijd eerst alsof hij boven Christus staat. En alsof Christus zijn voetveeg is. En dat blijkt ook uit het eerste gedeelte van Lucas 4, uit de verzoeking in de woestijn. Waarin de duivel pretendeert alle macht te hebben op aarde. En Christus hoeft maar een kniebuiging voor de duivel te maken. En dan zou Christus volgens de duivel beschikking krijgen over alle koninkrijken der aarde. Hij zegt, als hij één keer bukt voor me. En ik kreeg eens van een student in de theologie. En ik heb het later ook weer gelezen op de website van de SRA. Dan krijg je van die... Van die rondzendbrieven, van die. Allemaal van de duivel. En die student in de theologie, die stuurde mij een e-mail. En hij studeerde bij de Biekiekerk. Beke. Ja. En volgens hem, en dat was al naar een oud verhaal, hij had het niet zelf verzonnen, maar hij had dat overgenomen en hij had het dan. Al zijn vrienden had hij dat doorgemeld. En waar ging dat over? Daar ging het over dat de Satan en de duivel, die zaten in de vergadering. En toen zegt de duivel, toen liet de duivel Christus zien, dat hij al die onderdanen, die van God waren afgevallen in het paradijs, heel het mensdom. Ja. En dat werd daarin zo voorgesteld in dat verhaal, dat Christus zijn bloed aan de duivel gaf. En dat werd geaccepteerd door de duivel. En dat was dan een zogenaamde deal tussen de duivel en Christus. Dus in dat goddeloze, satanische, antichristelijke verhaal werd gezegd dat Christus de uitverkorene van de duivel gekocht had. Kijk, die zulke dingen leren, dat zijn absoluut geen kinderen van God. Dat zijn geen, kunnen geen kind,
Als je zulke satanische, antichristelijke verhalen kan publiceren, dan ken je geen genade. Daar geloof ik absoluut niks van. Als je durft te leren dat Christus de uitverkorene van de duivel gekocht hebt, dan ben je een trawant van de duivel zelf. En zo worden nou studenten in de theologie toegelaten tot de bediening des woords. Die dat leren. En er is de hele SRA en die hartkraaibeweging is er ook zwanger van. Want die leren precies hetzelfde. Christus zegt van de uitverkorenen tot de Vader die gij mij gegeven hebt. De duivel is genezen partij. En die het anders beweren, dat zijn satanisten.
U zegt, waarom moet je dat zo radicaal zeggen? Nou kijk, als dominees die het woord aantasten en die niet leren dat Gods woord woordelijks is geïnspireerd, geen eens aangepakt worden. Als de tucht niet meer gehanteerd wordt. Tegen zulke afvalligen zouden wij dan niet de radicale tijd van het woord preken? Het is ontzettend welke oordelen, met welke oordelen de Heere God de kerken geslagen heeft.
Maar Christus is van de Vader gezonden om het verlorene te zoeken en zalig te maken. En ook om de duivel uit te werpen. Christus die dealt niet met de duivel. Kijk, die dat leren, die zijn rechtstreeks van de Satan geïndoctrineerd. En die moet je, als hij dat meemaakt, in welke kerk je ook komt, als hij dat meemaakt, moet je ze gelijk aanpakken. Dan moet je ze publiek aanpakken. En dan moet je de zaak zo aanhangig maken, dat het een publieke zaak wordt. Want deze satanisten die regeren nou de kerk. Met een kleine k. Want Christus is nog steeds hoofd van de kerk met een grote k. En dat blijft hij.
Dus Christus heeft de duivel overwonnen. En daarvan is de duivel onheilig van overtuigd. Hij weet het zeker. Want hij blaast als een slang tot Christus. Zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken u wie gij zijt. Denk erom dat de duivel Christus kent hoor. Want hij zegt, gij zijt de heilige Gods.
U ziet, de duivel gelooft, hoewel sidderend onheilig, dat Christus de Zoon Gods is, de heilige Gods. Dat weet hij heel zeker. Daar is bij de duivel geen twijfel over.
De duivel gelooft dat Christus hem kan verderven tot in de hel toe.
Hetgeen Christus ook gedaan heeft. Dat is al op Golgotha gebeurd. En hij zal het ook definitief doen. En nadat de duivel in het laatste der dagen nog een kleine tijd ontbonden zal worden. Zoals we hebben opgelezen in Openbaring 20. Maar dan zal de duivel definitief geworpen worden in de poel die brandt van vuur en zilver. Waarin ook alle verdoemden de eeuwigheid met de duivelen moeten doorbrengen.
Maar deze man in de synagoge die door een leger van duivelen geketend is, is zodanig in het bezit des duivels dat de duivel zijn tong en mond gebruikt om lastelijke woorden tegen Christus uit te spreken.
U zult zeggen, nou daar kon die man dus niks aan doen. Maar dat is niet waar hoor. Want we zijn moedwillig, niet alleen vrijwillig, maar moedwillig van God afgevallen en we hebben moedwillig de duivel omhelst. Dus het is onze eigen schuld dat we van nature in en onder de macht en de heerschappij des duivels verkeren. Dat is eigen schuld, we hebben er even gekozen. Ik en u.
Maar deze door de duivel bezeten man, geliefde, is het voorwerp van de opzoekende zondaarsliefde van Christus. Ja, daar moet je Christus voor zijn, met eerbied gesproken. Want er gunt geen mens een ander mens de zaligheid. Tegenwoordig de gunnende godsdienst. Ik geloof er absoluut niet in. Ik geloof er absoluut niet in. Want ze willen hem allemaal. Hè? En dan hoor ik dat wel eens aan. En dan zeg ik. Ja, jullie willen allemaal de mens verlost zien. In een weg die God niet behagen kan. Allemaal buiten het recht om.
Nee, ik geloof niet in die gunnende godsdienst.
Kijk, als je waarlijk vol des Heilige Geestes bent, dan zou iedereen de zaligheid gunnen, maar wel in de weg van recht. Denk er goed om, denk er goed om. En dan gun je de mensen dat ze eerlijk en heerlijk zalig worden. Door een weg van recht. Er is maar één weg. En alles wat dat, al die mensen, al die zogenaamde geroepen evangelisten, die de mensen buiten die enge poort om, op de smalle weg leiden, die zal God openbaar ontmaskeren. En dan zal die van zijn ware knecht en getuigen zeggen, ze zullen bekennen dat ik u lief heb. Denk erom. We hebben met een almachtig en alwetend God van doen. En deze man, geliefde, deze door de duivel bezeten man, is het voorwerp van de opzoekende zondagsliefde van Christus. Er zijn er ook nog in ons midden, geliefde, die de heerschappij des duivels als een ondraaglijke last ervaren. Die erachter gekomen zijn dat ze onder een macht verkeren waarvan ze zichzelf niet kunnen verlossen. Er zijn er nog zielen in ons midden die de macht des duivels ervaren en erachter gekomen zijn zichzelf er niet van kunnen verlossen. En dat ze het allemaal altijd met de duivel op een akkoordje gooien. Is dat nou je last geworden? Mensen praten wel eens over zonde. Ja, maar weet je wat tante Lene zei? En dat mens zag gelijk hoor. Ze zeggen de zonde staat God niet in de weg. Dat betekent niet dat ze bedoelde dat ze daar je maar aan moest zondigen. Maar een mens zondigt maar aan hoor. Maar de heerschappij des duivels, dat is het punt. Hè? Dat is het punt waarom het gaat. Wij moeten van koninkrijk veranderen. Van eigenaar veranderen. Van staat veranderen. Er moet een staatsverwisseling in ons leven plaatsvinden. Maar geliefde Christus, de gezondene des vaders, alle machthebbende in hemel en op aarde, is machtig om een geketende ziel van de heerschappij des duivels te verlossen. En daar hoeft hij geen leger voor mee te nemen. Want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Want weet je wat er staat? En Jezus bestrafte hem zeggende, die duivel in die man, zeggende, zwijg stil en ga van hem uit. Nou, toen moest de duivel zijn prooi loslaten. En de duivel hem in het midden geworpen hebbende, voer van hem uit zonder iets van hem te beschadigen. Dat kon niet. Dat kon hij niet meer. Want zodra Christus tot de ziel spreekt, gij zijt mijn, kan de duivel je niet meer beschadigen. De duivel kan geen nieuw schepsel in Christus beschadigen. Dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. En op de woorden van Christus werd die man levend gemaakt, wedergeboren, rechtvaardig gemaakt. Op het moment van op het horen van de stem van de Zoon van God. En over het geloof van die man, daar wordt niet gesproken, want ja, het geloof kreeg die man er maar gratis bij. Ja, dan kom je weer op een heel ander punt. En er zijn van die dwaalgeesten die leren dat de rechtvaardigmaking een vrucht is van het geloof. Maar dat leert de schrift nergens hoor. Als de Bijbel zich uitspreekt in zulke klankexegezen, dan betekent niet dat de rechtvaardiging een vrucht is van het geloof. Absoluut niet, want er zou de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen niet waar wezen. Er zou God geen God zijn die de goddelozen rechtvaardigt, maar de gelovigen. Dat geloof je toch zeker niet, hè? Nee. En hier zien we ook dat niet het geloof, maar Christus de eerste is. En zo wordt hij ook genoemd. Ik ben de eerste en de laatste. Het begin en het einde. Niet het geloof. Het is Christus die levendmakend en rechtvaardigmakend spreekt tot een ziel die gevangen zit in de banden en boeien van de duivel. En op zijn spreken wordt de ziel van de macht des duivels verlost. Niet eerder. En dan wordt hij gezet in de vrijheid der kinderen Gods. Niet eerder. En dan krijgt geloof er gratis bij. Ik heb pas nog geschreven en er was dus een dominee. En die zegt van de moordenaar een kruis, zei die in die preek. Als die man het niet geloofd had, dan had hij toch zalig geworden. Omdat Christus hem zalig gesproken had. Amen. Dan gaat het niet zonder geloven. Dat bedoelde die predikant ook niet te zeggen. Nee.
Maar het geloof is niet eerst. God is eerst. We zullen de rest van zingen. Van de 126e psalm, daarvan het eerste zangvers. Psalm 126, daarvan het eerste zangvers. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt en geen mensen die er klaar voor zijn. En toch is deze man door God in Christus tot Christus getrokken, maar daar had die man met die onreine geest geen gevoelige ervaring van. Die man die moest maar één ding inleven, namelijk de dood, de hel, en dat het voor hem voor eeuwig verloren was. En we hebben pas een stel dwaallichten weerlegd die beweren dat elke ziel voordat die wedergeboren wordt een gevoelige ervaring heeft van de trekkende liefde des vaders. En dat zo'n ziel als een gewillige zondaar gerechtvaardigd wordt. Maar geliefde, dat wordt door het woord weersproken. We zien dat in de bekering van Maria Magdalena van 7 duivelen verlost. Dat mens had geen gevoelige ervaring van de trekkende liefde des vaders. En Levi, die in het voorportaal van de hel zit, in het tolhuis, had geen gevoelige ervaring van de trekkende liefde des vaders. Bekering van de bezetenen van Gadara, geen gevoel van de trekkende liefde des vaders. En nochtans zijn ze door de vader tot Christus gebracht. Kijk, er zijn ook zielen die de ontdekking der wetten des geestes geheel wettisch ervaren. Zonder dat zij kunnen spreken van de evangelische invloeden, ook niet van het gevoel van de trekkende liefde des vaders. Christus heeft alle macht in hemel en op de aarde. En als hij een voorbereiding voor de wedergeboorte leert, dan ding hij af van de almacht van Christus. Al het voorafgaande werk der wet is op geen enkele manier een voorbereiding tot de wedergeboorte. Dan zou je al een paar stationnetjes kunnen passeren. En dan zeg je van, nou, dat heb ik alvast gehad. Maar zo is het echt niet. Zo is het echt niet.
De Heilige Geest
overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar daarmee ben je niet gered hoor. Dan ben je echt niet gered hoor. Heb je ook geen voorrechtspositie. Ook niet. Het is geen instap tot de vergeving der zonde. Geen enkele manier. Kijk, dat niemand tot Christus kan komen tenzij de Vader hem trekken, dat is in Gods woord duidelijk geopenbaard. Maar dat wil niet zeggen dat er altijd een gevoel van de trekkende liefde des Vaders aanwezig is. Zielen die zichtbaar van de duivel bezeten zijn, kennen dat gevoel. Maar dat hoeft ook niet hoor. Want Gods volk wordt niet gerechtvaardigd op grond van een gevoel, maar op grond van de gerechtigheid van Christus. Kijk, Gods gewone weg is dat ontdekte zielen die hij wil zaligen, gevoerd worden met smeking en geween. We hebben er al over geschreven en gepreekt. Die hebben een droefheid naar een onbekende God. Maar dat is niet de droefheid naar God waarvan Paulus zegt die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Want dat is een evangelische droefheid, dat is een vrucht van genade. Maar die zielen die voor de wedergeboorte worden getrokken met smeking en geween zal die ze voeren. Maar zolang een ziel niet is wedergeboren, heeft de mens met al dat smeken en geween nog een steenhart. En wie daarvan afwijkt, die randt de schrift aan. En dat wordt in onze dagen door valse proponenten ontkend. Ja, die er eigen proponent gemaakt hebben. En ze leren de rechtvaardiging van de gewillige zondaar, wiens steenhart al is weggenomen voordat hij gerechtvaardigd is en wedergeboren. Maar dat, de geliefde, dat is een slachtofferreligie. Die alleen Sinterklaas en zijn aanhangers geloven. Dat is allemaal poppenkast. De Heere zegt, ik zal u een stenen hart wegnemen en u een vlees hart geven. Daarmee ben je wedergeboren. Eerder niet. En kijk, over die proponenten, die valse proponenten, die leren dat de ziel door het evangelie aan de wet sterft. Hè? Want dat hebben ze van Luther gehoord. Ja, dat zijn van die mensen die Luther napapegaaien. Terwijl de Heilige Geest, en wie hebben nou gelijk, Luther of de Heilige Geest? De Heilige Geest getuigt met bij monden van Paulus in Galaten 2 vers 19, dat het goden levend gemaakt zijn, dat het sterven aan de wet door de wet eraan vooraf gaat. Je sterft niet door het evangelie aan de wet. Dat is onzin, dat is allemaal vrome praat. Met al de evangelische invloeden die er zijn, die aan de wedergeboorte vooraf gaan, sterft elk kind van God, omdat hij onder de wet is, door de wet, aan de wet. En als hij daar een torrent, kijk, Kolbrugge hebt Luther ook weer legt, want Luther die was te vrij in zijn bijbelvertalingen, en ook in dit, hè, weet je wat Kolbrugge zegt, had Luther zich maar aan de komma van Romeinen 7 vers 14 gehouden. Dan had hij voor vele dwalingen bewaard gebleven. Nou zit ik Luther hier niet te blameren hoor. Want Luther heeft de eerste bezuinstoot mogen geven van de reformatie. Blijf af met je handen van Luther. Hij heeft de eerste bezuinstoot mogen geven. Dat heeft God hem gegeven. Maar je moet Luther niet boven het woord gaan stellen. Je moet niet poppenkast gaan lopen spelen met Luther, Calvijn en noem maar op. Zelfs met Kolbrugge niet. Nee. Het woord onze Gods. En Galaten 2 vers 19 staat duidelijk beschreven. En Gods ware volk, hè, die kennen Christus, die hebben Christus leren kennen als het einde van de wet. Niet als het einde van het evangelie hoor. Ik ben door de wet gestorven. Opdat ik goden leven zou. Dat maken velen weer. Hè, ook die valse proponenten die maken daar weer een leven van heiligmaking. Het heeft er niks mee te maken mensen. Goden leven is goden levend gemaakt zijn. Dat is de wedergeboorte. De oude mens is gedood. Die wordt gedood door de wet. Ja, u kunt dat lezen in Galaten 2 vers 9 op andere plaatsen. Een zaak die door genoemde dwaalgeest in het kader van de heiligmaking geplaatst wordt. Notabene. Terwijl het sterven aan de wet door de wet alleen en uitsluitend betrekking heeft op de oude werkheilige mens onder de wet. En als de wet op bezoek komt in zijn geestelijke bedienende kracht. De wet is de bediening des doods. Nou, die gaat niet lieflijk mee om. Die gaan niet liefelijk met zo'n oude mens om. Nee.
Van de wet krijgt die oude mens de doodsteek. En daar volgt het godenlevend op. Godenleven, godenlevend gemaakt zijn op de stemmen des Zoons van God. Godenleven wordt door vele valse proponenten verklaard als het leven der heiligmaking. Het is gewoon spotten. Want godenleven staat voor het godenlevend gemaakt zijn. Slaat niet op de heiligmaking, maar op de wedergeboorte. Ja, en u kunt de website, u leest de website maar en dan weet u precies waarom het gaat. Hoogbekeerde personen, hè, die in de strik des duivels gevallen zijn, de ene ketterij leren ze naar de andere, publiceren ze, en daarbij schromen ze niet om lasteringen te braken, hè, waarvoor ze geen enkel bewijs leveren. Ik heb wel eens gezegd, hè, Christus die pareerde die wetgeleerden, de farizeeën, met geestelijke aikido. En wat is aikido? Dat is met het wapen van je tegenstander uitschakelen. Dan komt hij met een vuist naar je toe, buigen die vuist om. Maar weet je wat die valse proponenten doen? Die doen dat met de hand van Christus. Dan geven ze Christus met zijn eigen hand hem een slag in zijn aangezicht. En dan denken ze dat ze dezelfde strijd voeren. Maar geliefde, dat is des duivels. En hier hebben we een man met een onreine geest, hè, die echter nog nooit, die zich nog nooit voor bekeerd heeft uitgegeven. Nee. Het was geen afvallige, want afvallig kun je pas zijn als ik de ware godsdienst heb aangenomen en net als kuitert en je gaat dat verloochenen en verraden. Kuitert die leert, dat is een afvallige. Die leert niet de almacht van Christus, die leert niet dat Christus de Zoon Gods is. Wordt allemaal in twijfel getrokken. Allemaal onderuit gehaald. Net als die ene predikant in de PKN. Hendricks. Hè? Atheïsten zijn dat. Kijk, als je de ware godsdienst hebt aangenomen en je wordt een atheïst, dan ben je een afvallige. Dan is het onmogelijk om ooit nog bekeerd te worden. Ken niet meer. Maar dat was niet zo met deze man. Hè? Want deze man was geen afvallige. Hij was een gevallen mens. Hè? Een gevallen Adamiet. Hè? Een zeker mens. Eén uit de velen. Maar door God uitverkoren en dierbaar. En dan begint die man, nee, de duivel in die man. Dan begint de duivel in die man Christus uit te dagen en voor zijn gericht te spannen. Zo brutaal is de duivel. De duivel is altijd hondsbrutaal. Weet je wat hij tegen Christus zegt? Wat hebben wij met u te maken? Wij beslissen over het lot van deze man en wij slepen hem ten verderven. Ja, misschien zit het, heb Darbiton wel eens gezegd, hè? Misschien zitten er hier nog van de duivel voortgesleepte zielen. En daar zat zijn vrouw ook onder en die werd er zo aan geërgerd. Ze zegt, ga voort en ergens anders kerken. Ja, met je van de duivel voortgesleepte zielen. Zo erg is het niet. Maar zijn vrouw die was gauw genezen. Die was gauw genezen. Toen zat ze weer onder zijn prediking. Ze zegt, nou ik verkies liever toch die prediking van de duivel voortgesleepte zielen. Want dan kan ik nog verlost worden. Ja. Nou geliefde, toen ik daarin verkeerde, toen ik door de duivel letterlijk werd voortgesleept, hè, ter helle. Toen heeft Christus zich geopenbaard als sleuteldrager van de hel en van de dood. En die leef, en ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. En ik dacht dat de duivel die sleutels had. Dan wist ik haast zeker, dat hij sleepte me voort richting helle. Ja. Maar toen op dat spreken van de Zoon Gods moest de duivel me loslaten. En toen mocht Christus met mij doen wat hij wilde. Dan zou hij me ook voor eeuwig verdoemen, want dan zou het een daad zijn van de Zoon Gods. Niet meer van de duivel. Want daartoe heeft de Zoon Gods het volste recht om een mens te verharden en een mens te zaligen. Maar het verlossende woord, geliefde, was nog niet aan mijn ziel toegepast. En velen zijn met een openbaring van de almacht van Christus al wedergeboren.
Dat is eigenlijk een zichtelijk zien op Christus. Maar daar ben je niet mee wedergeboren, hoor. Nee. Maar de zonden moeten er tussenuit. Want een openbaring van de almacht van Christus. Ja, dat kende die negen melaats ook. Die kende ook een openbaring van de almacht van Christus. Hè? Ze hadden zelfs tot Christus geroepen. Gij zonen Davids, ontferm u onze. En hun gebed was beantwoord geworden. Was verhoord geworden. Vertoon u aan de priester. En onderweg toen ze naar de priester gingen. Ze zeggen ze, kijk. We zijn genezen geworden. Geloofd in de almacht van Christus.
Maar alleen, er kwam er één Samaritaan terug om God de eer te geven. Eén Samaritaan die keerde op zijn schreden terug. Tegen de wet van Mozes in. Hè? Want het was de wet van Mozes, hè? Om je eigen aan de priester te tonen. Hè? Of die genezing wel echt was. Daar kan ik nou niet over uitweiden. Eén kwam er terug. En die stierf aan de wet door de wet. Die stierf aan de wet van Mozes. Notabene uitgesproken door de Zoon Gods. Gaat heen, vertoon u de priester. Hij brak door die wet heen. En hij keerde terug tot de enige ware hoge priester.
Zalig worden. Dat is zalig worden. Ik ben door de wet der wet gestorven. Want het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardigheid. En iegelijk die gelooft.
Ja. En toen viel die man aan de zaligmaker, aan de voeten van de zaligmaker, God lovende. En toen viel genade vrij.
Dus we moeten er goed op letten dat Christus zich niet alleen in zijn almacht openbaart. En deze man met die onreine geest in de tempel ook daadwerkelijk van de heerschappij des duivels verlost. Christus openbaart niet alleen zijn almacht, hij verlost die man daadwerkelijk. Er gebeurt wat.
Ja. Hij zegt, zwijg stil, ga van hem uit.
En dat was voor die man een persoonlijke toepassing. We moeten altijd oppassen dat de genezing van een lichamelijke kwaal, dat we dat niet automatisch overzetten voor de wedergeboorte houden. Dat doen er velen. Net als bij die bloedvloeiende vrouw, die kwam om van de kwaal genezen te worden. Niet om haar ziel gered te krijgen. Daar ging ze mee naar huis. Dat was nou het eeuwige wonder voor die vrouw. Maar ze kwam om er van de bloedvloeien genezen te worden.
En dat werd er eeuwig, dat liep uit op de eeuwige zaligheid. Het tijdgeloof werd veranderd in een waarzaligmakend geloof. Ze moest voor de dag komen. Toen ging ze verloren aan de voeten van Christus.
Ja.
Dan zien we duidelijk bij die negen melaatsen, die wel een wondergeloof hadden, maar geen zaligmakend geloof. En zo is die bloedvloeiende vrouw ook tot Jezus gekomen met de nood van haar lichamelijke kwaal. Maar haar wondergeloof mocht overgaan in een zaligmakend geloof. Toen Christus haar zalig sprak. Nadat ze de gestolen genezing had, publiekelijk had opgebiecht. Ze wou met een gestolen Jezus naar uit. Maar de Heer Jezus zegt, dat gaat niet door hoor, je moet openbaar komen. Nou, dan gaat er een volk verloren. En toen die vrouw publiek voor de dag kwam, vreesde zij dat het met haar voor eeuwig gedaan was. Want ze was als een dief achter Christus gekomen. En haar genezing had ze op een stiekeme wijze verkregen. Maar dan komt ze voor de voeten van Christus als een verloren zondares. En dan mag zij zich onvoorwaardelijk schikken. In haar lot, hoe de bijl ook vallen zal. Maar dan wordt ze, o wonder van zaligheid, vrijgesproken van schuld en straf. Dochter, wees welgemoed. Dat was ze niet hoor, anders had Christus dat niet hoeven zeggen. Tegenwoordig kennen ze heel de Bijbel niet meer lezen. Dochter, wees welgemoed. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Kijk, dat is de taal. Dat is de taal, Kanaans. De God zet de verlossing op rekening van het geloof. Maar het geloof is niet de oorzaak van de verlossing. Nee. Dat is Christus. Dat is Christus zelf.
Beide gerechtvaardigd zijn het door het geloof. Hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus.
Ja.
En op datzelfde moment gaat haar wondergeloof over in zaligmakend geloof en ze ontvangt de vrede met God. En die vrede gaat ze gerechtvaardigd naar huis, net als die tollenaar achter in die tempel. En nou komt de vraag weer op, is de rechtvaardigmaking nu een vrucht van het geloof of andersom? En dan luidt het antwoord hierop, geen van beide. Geen van beide. De rechtvaardigmaking is geen vrucht van het geloof en het geloof is ook geen vrucht van de rechtvaardigmaking. Geen van beide mensen. Nee. Het geloof is een gave Gods. En een vrucht uit het geloof van Christus. In de rechtvaardigmaking wordt de gerechtigheid van Christus geschonken en door het geloof aangenomen. Het geloof is instrumenteel om de geschonken gerechtigheid aan te nemen. De schenking gaat aan de aanneming des geloofs vooraf. En de schenking, dat is de rechtvaardige verklaring, door God uitgesproken, door Christus uitgesproken, toegepast door de Heilige Geest en ontvangen door het geloof. Als de rechtvaardigmaking een vrucht is van het geloof, ja, dat heeft de 17e eeuwse Godgeleerdheid geleerd. Maar daar ben ik het niet mee eens. Niet omdat ik het beter wil weten, maar Gods woord leert ons betere dingen. Maar als de rechtvaardigmaking een vrucht is van het geloof, en dat is dan een ernstige dwaling, want daaruit volgt dat God niet de God is, de goddeloze rechtvaardig, maar de gelovige. Nou, dat is een theologie van het paard achter de wagenspan. Dat doe ik niet aan mee. Op de vrijspraak volgt in orde het geloof en niet andersom. Want dan zou God afhankelijk zijn van ons geloof. Maar zo is het niet, het is juist andersom. Het geloof volgt op de schenking van de gerechtigheid van Christus. Maar God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Het geloof rechtvaardigt niet. Het geloof is slechts een ontvangend instrument van deelachtmaking. Ja, geliefde, de eis van bekering en geloof blijft altijd staan. Dat blijft altijd staan. Ik zal u zeggen dat Gods volk alleen zalig wordt, omdat God zijn volk in Christus zalig spreekt. En dan kunnen ze niet anders dan geloven. Ze zeggen, Je kunt de Heilige Geest wederstaan, en dat is waar, je kunt de Heilige Geest wederstaan, maar niet als die zaligmakend werkt. Een zaligmakende Heilige Geest kun je niet wederstaan. Dat is onmogelijk. En gaat al de bekeringen in de Bijbel van de Bijbelheiligen maar na, dan ziet u in het leven van de Bijbelheiligen, van wie de bekering dan beschreven staan, eerst een vrijsprekend God en dan volgt de aanneming des geloofs. Of denkt u dat Levi zittend in het tolhuis, in het voorportaal van de hel, al geloofde voordat Christus hem riep vanuit zijn tolhuis? Waar staat dat? God rechtvaardigt niet op grond van geloof, maar op de grond van het bloed en de gerechtigheid van Christus. En dat Levi, om nou maar eens een naam te noemen, daar had hij geen kennis aan totdat Christus tot hem zeide, volg mij. Die man die wist wel één ding, voor eeuwig verloren. Ik zit hier in het voorportaal der hel. Dat was nou een van de duivel voortgesleepte ziel. En zo redt God al zijn volk. En als je het anders beleefd hebt, dan heb je een bekering van de duivel. Het geloof bewerkt de schenking van Christus en zijn gerechtigheid niet, maar neem die aan. De rechtvaardigmaking is geen daad van het geloof, maar een eenzijdige daad van God in Christus. En vanzelfsprekend zijn alleen diegenen rechtvaardig voor God die Christus door een waar geloof hebben aangenomen. Natuurlijk, het gaat nooit zonder geloof. Nooit zal God Christus en zijn gerechtigheid wegschenken zonder het geloof erbij te schenken. Nee, natuurlijk niet. Maar het geloof maakt geen deel uit van de rechtvaardigmaking. Dat heb ik van de Groe wel geleerd, maar dat is onbijbels. De gerechtigheid van Christus bestaat niet uit een halve gerechtigheid en nog eens een keer een geloofsgerechtigheid. Ben je wijzer? We hebben te doen met een volkomen zaligmaker. Die het geloof erbij schenkt. Om de aangenomen gerechtigheid, om de geschonken gerechtigheid aan te nemen. Dus de rechtvaardigmaking is niet een vrucht van het geloof, maar een vrucht van de opstanding van Christus. Want hij is overgeleverd om onze zonde. En hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En de zaligmakende openbaring van Christus, geliefde, hè, ofwel de inwendige roeping, dat geschiedt niet omdat ik geloof. Nee, maar doet mij geloven. Hoor je het? Op de stemmen des Zoons van God in de dood van je adem staan, ga je geloven. Ga je in Christus geloven. Christus spreekt zijn volk zalig en dan kunnen ze niet anders dan geloven. Zo eenvoudig is dat. Zo eenvoudig. De Bijbelse orde is nog altijd schenking en aanneming. En die het omdraaien zijn de valse profeten. Of die de schenking helemaal weglaten. Die spreken alleen maar over de aanneming. Ja. Maar die hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven om kinderen vast te worden. Ja. En aanneming, je moet eens kijken wat het in de grondtaal betekent. Wat hebben ze toch tegen deze Christus, hè, die zich... Oh, daar hebben ze toch zo'n hekel aan in onze dagen. Uitgezonderd degene die hem mogen kennen. Maar wat heeft men toch tegen deze Christus, hè, die zich in een verloren ademskind, die geestelijk dood is, openbaar kan leven. Wat heb je daar toch tegen? Christus is ongevraagd binnengekomen in mijn goddeloze hart. Hè, toen hij in mijn ter helle varende ziel van vrede sprak, toen moest ik het van blijdschap wel geloven. Ik ben niet zalig geworden omdat ik zo gelovig was, integendeel. Nee, nee en nog eens nee. Ik was één brok goddeloos ongeloof. Maar Christus heeft de macht van mijn duivels ongeloof op zijn spreken gebroken. En zo ben ik als een goddeloze tot het geloof in hem gekomen. Op grond van Romeinen 5 vers 6. Mooi maar lezen. En het wonder van de vergeving der zonde, geliefde, dat wordt steeds groter. Want de Heer blijft maar doorgaan met het bevestigen wat hij ooit in Christus in de hel van mijn bestaan heeft gesproken. Maar wel steeds in de onmogelijkheid van mijn totaal vleeselijke bestaan. Ik kan het nooit klein krijgen. Want God is groot en we begrijpen hem niet. En als ik ga begrijpen, is het niet meer van God. Ik hoop het ook nooit te begrijpen, want God laat zich in Christus alleen maar bewonderen en aanbidden. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit daar niet met eerbied prijzen? Er is dus geen rechtvaardigmaking zonder geloof, ook geen geloof dat in tijd volgt op de rechtvaardigmaking. God rechtvaardigt de goddeloze, niet omdat hij geloof ziet, maar omdat hij bloed ziet. En hij schenkt het geloof er gratis bij, niet als toegift, maar als middel van deelachtmaking, puur omdat God nooit de goddeloze rechtvaardig zonder de gave des geloofs erbij te schenken. Ik ken het wel. Herhalen en herhalen en preken van de daken, ik zal er niet moe van worden. Maar dat leert het woord. De inwendige roeping is wel dogmatisch onderscheiden van de rechtvaardigmaking. Zoals ook van de wedergeboorte. Maar inhoudelijk is het niet iets anders. De inwendige roeping is inhoudelijk niet iets anders dan de rechtvaardigmaking en de vergeving der zonde. Ik zal in dit bestek maar niet aantonen waarin de 17e eeuwse theologanten zichzelf tegenspreken op dit punt. Want dan ben ik de eerste 10 jaar nog niet klaar. En ik moet eerlijk zijn. Het subtiele van de scholastiek die door de 17e eeuwse theologanten is ingevoerd. Dat is eigenlijk al met Calvijn begonnen. De subtiele van de scholastiek heb ik niet 1, 2, 3 onder ogen gezien. Ook niet direct na ontvangen genade. Maar na jaren van strijd en worsteling. En als je naar die tegenwoordige theologanten kijkt, die zichzelf als proponent hebben opgeworpen, dan moet ik vaststellen, ze kennen niks van die strijd, van die worsteling, kennen ze niks van. Helemaal niks. Kolbrugge zegt, wat ik geschreven en gepreekt heb, dat is een grote diepte geboren en het kan alleen maar in diezelfde diepte worden verstaan. Anders versta je er niks van. Dan krijg je allemaal van die taal. Wat je in de gezinsgids kan lezen, allemaal van die reliquieën gaan ze dan verzamelen van Kolbrugge. Ja, en ze zeggen, Kobrug heeft dit dat gezegd en ze wanen zich zalig op een uitspraak van Kobrug. Maar je vaart ermee ter helle. Weet je wat Kobrug zegt? Degene die een boek over me schrijven, die hebben me niet begrepen. Kobrug die wenste die afgoderij niet. Er is er maar één die zalig spreekt, hoor. Dat is Jezus Christus en die gekruisigd. Heb je zijn stem al gehoord? Heb je zijn stem al gehoord in je dode adems bestaan? Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. En de inwendige roeping, dat is de stem van de Zoon van God. Die doden tot leven roept, dat is de vergeving der zonden. Dat is de rechtvaardigmaking. Dat is de vrijspraak. Ja, kunt u bewijzen uit de schrift, hè? Op welk tijdstip ontving de blindgeborene vergeving der zonde? Op het moment dat Christus zich zaligmakend aan de man openbaart. En ik zal het u voorlezen uit Johannes 9. Johannes 9. Dat is heel belangrijk. Ontzaglijk belangrijk. Johannes 9. Vers 35 tot en met 38, daar staat geschreven. En Jezus hoorde dat zij hem uitgeworpen hadden, en hem vindende zeide hij tot hem, gelooft gij in de Zoon van God? Nou, die man die kon ervan spreken dat hij van blindziende geworden was. Kon hij van spreken, hè? Dan kon hij van getuigen. Maar hij geloofde nog niet in Christus, hoor, denk er goed om. Toen zegt de Heer Jezus, als die dan uitgeworpen is door het Sanhedrin, dan komt Jezus weer hem te ontmoeten. En dan zegt de Heer Jezus tegen hem, gelooft gij, gelooft gij in de Zoon Gods? En dan antwoordt die man en zeide, wie is hij, Heere, opdat ik in hem mogen geloven? En Jezus zeide tot hem, en gij hebt hem gezien, en die met u spreekt. Dezelfde is het, dat is de inwendige roeping. Dat is de rechtvaardigmaking. Dat is de wedergeboorte. He, wie is hij, Heere, opdat ik in hem mogen geloven? En Jezus zeide tot hem, gij hebt hem gezien, en die met u spreekt. Dezelfde is het. En zeide, ik geloof, Heere. En hij aanbad hem. Heel eenvoudig. Heel eenvoudig. Maar ja, ze hebben de scholastiek erbij genomen. Aristoteles. Aristoteles hebben ze toegevoegd aan de theologie, want door Aristoteles, zeggen ze, kun je het woord verstaan. Dwazen, dwazen, blinde dwazen die dat leren. En wat ik u voorgelezen heb uit Johannes 9, vers 35 tot met 38, dat geeft heel die scholastieke theologie de doodsteek. Maar geliefde, Gods zette gerechtigheid van Christus op rekening van het geloof der zijnen. Heb ik al gezegd, hè? Omdat de gerechtigheid van Christus de zondaar wordt toegerekend alsof hij zelf volkomen voor de zonde had betaald. En dat betekent niet dat de daadwerkelijke vrijspraak een vrucht is van het geloof. Nee, het is precies andersom. Of liever gezegd, de vrijspraak doet de kerk geloven. Vat je het nou? Ja. Niet met je verstand, maar door het geloof. He, de doorgaande inwendige getuigenis des geestes die op de inwendige roeping volgt, he, ofwel op het inwendige getuigenis des geestes, dat is bevestigend. He, ofwel, ja, Gods volk krijgt een nadere ontwikkeling van hetgeen zij in Christus hebben. Dus God rekent anders en Gods woord rekent anders dan de 17e eeuwse scholastieke godgeleerdheid ons wil doen geloven. Hè? En daarom is Kobrugge voor ongereformeerd uitgemaakt. Ja, dan zeggen ze, oh, dat is een Kobrugge mannetje dan. Nou, dat ben ik niet, ik ben een christen. Ik ben geen Kobrugge, ja, ik ben een christen. Mocht het eens zijn. God spreekt voor het geloof een andere taal dan de logische begripstaal van de scholastiek. Zij het onthouden wat ik nou zeg.
God spreekt voor het geloof een totaal andere taal dan de logische begripstaal van de scholastiek met het verstand wil bevatten.
Kijk, daaruit is de dogmatiek bestaan. Ik zeg niet dat dogmatiek verkeerd is. Maar toen Simson die leeuw ontmoette, had hij toen gezegd van nou wacht even zoete leeuw, dan moet ik eerst mijn dogmatiek even opslaan en dan moet ik eens even lezen welke regels ik moet hanteren om jou te verslaan. Dat doen ze tegenwoordig, hè. Dan nemen ze de wet erbij als regel des levens en dan moeten ze even in het boekje kijken hoe het moet. Mensen houden toch op met die waardeloze godsdienst. God is het die rechtvaardig maakt. Maar hij zet de rechtvaardigheid Christi op rekening van het geloof. Nogmaals, alsof ik zelf alle gerechtigheid had vervuld. En dat is totaal onlogisch voor de menselijke ratio. Maar als je het biblicistisch leest, dan zeg je, zie je wel, de rechtvaardigmaking is een vrucht van het geloof, want het staat er toch? Maar dan lees je net verkeerd hoor, dan lees je net verkeerd. He, want de taal des geloofs, dat is totaal onlogisch voor de menselijke ratio. En als het logisch was, hè? Kijk, de theologie van dokter Steenblok was logisch, maar dat is net van God niet. Dat is niet van God. Geloofstaal is totaal onlogisch. Daar zit het wonder in, dat is niet logisch meer. Dat kan je nog beredeneren. Logische dingen kan je beredeneren, maar onlogische dingen niet meer. Dan ga je mond op slot, zeg ik. Hè? En dat gebeurde hier ook, want al die mensen die werden met stomheid geslagen. Christus spreekt een totaal andere leer als dat ze ooit gehoord hadden. Maar hij preekte een machthebbende. Het gaf zo'n beslag. En toen die man met die onreine geest, toen hij die verloste van de duivel.
Ja. Dan zeggen zelfs de discipelen, wie is toch deze? Hè? Die de wind en de zeeën gehoorzaam zijn. Wie is toch deze? Hè? Dan ga je Christus bewonderen. He?
Ja. Want het is geen, kijk, Gods woord is geen begripsboek. He? Dan is het wonder eruit. God sprak, er is licht en er was licht. Nou, zo gaat het ook in de herschepping. God spreekt, leven in uw bloeden, ja leef. En dan is er leven, vergeving, vrede en geloof.
God rechtvaardigt geen gelovige bedelaars zoals ze in onze dagen leren. Dat laten we allemaal aan Rome over. God rechtvaardig goddeloze ten leven. He, want de rechtvaardigmaking is ten leven. En niet de gevolg ervan.
Dus die 17e eeuwse theologen hebben zich duidelijk aan de scholastiek schuldig gemaakt. En daarvan is zelfs Calvijn niet geheel van verschoond. He, Luther moest er niks van hebben, van die scholastiek.
Nee.
En heel die godsdienstige wereld leest Calvijn. Maar, en daaruit volgt heel die afgoderijcyclus en die cultus waar Calvijn van zou gruwen. Maar Christus vraagt aan de wetgeleerde, hoe leest gij? Hij vraagt niet, hoe lees je Calvijn? Hoe lees je Luther? Hoe leest gij het woord? En Filippus vroeg aan de moor, maar verstaat gij ook hetgeen geleest?
Nou, je vraagt niet, kan je Calvijn nou een beetje begrijpen? Want die man die leefde toen nog niet. Tegenwoordig kennen ze zonder Calvijn de schriften niet meer verstaan. Mensen, wat een afgoderij. Wat een afgoderij.
Je mag Calvijn wel achten hoor, want dat is een grote reformator. Maar hij was ook maar een man van gelijke beweging als wij. Dat wordt zelfs van Elia gezegd. Hou op met die afgoderij. Gods woord alleen. Sola scriptura, maar ook tota scriptura. Hè? En door datzelfde woord wordt die man met die onreine geest van de duivel verlost en hij voer van hem uit, zonder hem iets te beschadigen. En toen kwam er verbaasdheid over allen en ze spraken samen tot elkander zeggende, wat woord is dit? Dat hij met macht en kracht de onreine geesten gebiedt en zij varen uit? Die mensen zeggen, hoe is dit mogelijk? En dat riepen de discipelen ook uit. Hè? Wie is toch deze? Dat ook de wind en het water, hè, dat hij ook de wind en het water gebiedt en dat zij hem gehoorzaam zijn. Wat woord is dit? Dat hij met macht en kracht, hoort u? Met macht en kracht.
De onreine geesten gebiedt dat zij uitvaren. Het is het vlees geworden woord, geliefde. Het is Christus, de gegevene des Vaders, vol van genade en waarheid. Het is Christus, het uitgedrukte beeld van de goddelijke zelfstandigheid. Het is Christus die de doden opwekt op zijn spreken. Het is Christus die gisteren en heden dezelfde is, volk des Heren, ja tot in eeuwigheid. Lof zij het lam dat de zonde van mijn wereld op zich nam. Ja, ook van allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Amen. Lieve Heren, gij zijt het die van de duivel verlost en niemand anders. Er is niemand nevens u. Geen predikant, geen oudvader, geen reformator. Gij zijt het alleen. En op uw spreken zullen we het net aan de andere zijde werpen. Lieve Heren, dat gij er nog vele mag slaan tot uw eigendom. En ze zijn al uw eigendom die gij van de Vader gekregen hebt. Die gij van de Vader geschonken hebt. Ze zijn van eeuwigheid uw eigendom. Maar die zult gij zeker levend maken. Die zult gij zeker vrijspreken. Die zult gij zeker verlossen van de heerschappij des duivels. En er zal geen klauw achterblijven. Het minste schaapje dat gij geëigend hebt met uw bloed, betaald, gekocht, dat is dierbaar in uw oog. O lieve Heren, mochten we dan uit uw leven, op u rusten, in de woestijn des levens. Soms zo duister, lieve Heren, maar die duisternis is aan onze zijde, niet aan uw zijde, want u bent enkel licht. En dat we nog bestraald werden door de zonne der gerechtigheid, die gij zelf zijt. Dan zullen we in u vrolijk zingen, door lucht en wolken dringen, om altijd u de eer te geven, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, zingen wij tot slot van de 118e psalm, daarvan het 14e zangvers, psalm 118, het 14e zangvers.
laten we eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij, alle de eer. Amen.